Politiek aan tafel. De podcast waarin we je meenemen in de politieke en maatschappelijke wereld binnen de gemeente Westerkwartier. Je luistert naar Politiek aan tafel. Met Monique Zuidema en Roelf Pijpker. In deze aflevering de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Op 14, 15 en 16 maart dan kan er weer gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad. En voor de gemeente Westerkwartier doen hier 9 partijen aan mee. Maar wat zijn nou de plannen en ideeën die die partijen hebben? Wij namen de verkiezingsprogramma's door en gingen hierover in gesprek met de lijsttrekkers. En in deze vierde aflevering van deze verkiezingsspecial zijn bij ons aangeschoven Sandra de Wit van Partij van de Arbeid. Welkom, Sandra.
Dank je.
Annemiek Klein-Jan Unieke van GroenLinks. Dankjewel. Annemiek, welkom. En Ietse van der Velde van VZ Westerkwartier. Ietse, ook welkom.
Ja, dank je.
Mooi dat jullie even hier bij ons aanschuiven. Wat we altijd doen is even van, we gaan even terugkijken naar de afgelopen 3 jaar. En dan stellen we ook de vraag van, nou, als je nou naar die 3 jaar terugkijkt, 3 jaar gemeenteraad waar jullie in gezeten hebben, van, wat springt er dan uit waarvan je zegt, daar ben ik trots op? Mag ik bij jou beginnen, Ietse?
Ja, je mag bij mij beginnen. Nou, in de eerste plaats zijn we er trots op dat we deze periode afgesloten hebben op een goede manier. En als je dan kijkt inhoudelijk wat er allemaal gebeurd is, dan denk ik dat we er trots op kunnen zijn dat we beperkt de OZB verhoogd hebben. Want de voorspelling was namelijk dat het allemaal veel duurder zou gaan worden. En dat blijkt ook in de meeste herindeelde gemeenten dat dat inderdaad daar gebeurt. En bovendien waar we trots op zijn is dat alle voorzieningen er nog zijn. Want ook in heel veel van de heringedeelde gemeenten zijn de voorzieningen verdwenen. Want daar was gewoon geen geld voor om dat in stand te houden. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk punt is.
En hoe zit het bij de Partij van de Arbeid, Sandra?
We zijn allereerst trots op wat we hebben neergezet met elkaar. En ik heb een paar podcasts teruggeluisterd, heb ik dat ook wel wat over gehoord. Maar ja, dat is ook wel wat er bij ons erg speelt. Je moet het maar even doen. Eigenlijk is sprake natuurlijk van een grote fusie. En je hebt 4 gemeentes bij elkaar gevoegd. 4 gemeenteraden, dat hussel en klutsel je eens een beetje door elkaar. En dat moet dan samen gaan werken. Nou, dat kost een aantal jaren. Nou, als ik dan kijk wat er nu staat en wat wij als raad doen, maar ook wat er is gegroeid in het gemeentehuis, bij BMW, dan denk ik, ja, daar mogen we trots op zijn. En als partij zijn we natuurlijk, hebben we datzelfde ook meegemaakt, maar hebben we ook een aantal mooie dingen bereikt. Bijvoorbeeld de 130% regeling voor minima is iets waar we zeker trots op zijn. Maar je kunt ook trots zijn op kleine dingen. Kijk, soms gaan er dingen mis. Voorbeeld is ongelukken op de kruising in Leek, waar toch wel veel sprake was van verkeersongevallen tussen fietsers en auto's. Ja, daar hebben we aandacht voor gevraagd middels vragen, later ook in gezamenlijkheid. Nou, daar is actie op ondernomen. Maar ook bijvoorbeeld een klein ding is het inclusief stemmen. We hebben vragen gesteld over het stemmen voor slechtzienden en blinden. Nou, daar komt nu een aanpassing. Nou, dat zijn ook die kleine dingen. Daarin kun je het verschil maken.
Daar kan het ook in zitten, in kleine dingen, zeg je. En hoe zit het bij GroenLinks?
Ja, ik denk dat wij ook wel trots kunnen zijn op wat we hebben bereikt. Ik denk dat we 3 dingen heel goed hebben gedaan de afgelopen periode. En het eerste is dat we hebben gekeken naar het besluitvormingsproces in de raad. Want dat was wat de anderen ook zeggen. We moesten echt wel aan elkaar wennen en ook aan de procedures die er lagen. En ik denk dat we vanuit GroenLinks daar heel erg scherp op zijn geweest vanuit een oppositierol. Dat is het ene punt wat ik heel, heel blij mee ben. Het tweede punt is dat we als GroenLinks ook heel erg geprobeerd hebben om ons te richten op de toekomst. Om visies te maken en om niet losse onderdelen te pakken, maar juist in de totaliteit te bekijken. Klaas Wiebel van de Hoek, die heeft bijvoorbeeld heel hard gewerkt aan de vooruitkijkspiegels. De bijeenkomsten waarin we echt ook met die visie bezig waren en met de toekomst van ons Westerkwartier. Ja, daar kijk ik wel heel positief op terug. Nou, een derde punt wat ik heel belangrijk vind, wat speelt echt eigenlijk voor GroenLinks en voor de afdeling van GroenLinks, is dat we een hele nieuwe een nieuw aanwas hebben gekregen van leden en nieuwe mensen. En de verbinding in de partij is heel erg gegroeid. En daar ben ik ook wel heel trots op.
Het zijn alle 3 mooie verhalen volgens mij, om zo terug te kijken.
Ja, dat lijkt me wel.
Ja.
Dan gaan we eens even kijken naar de partijen van en de verkiezingsprogramma. Ook even naar de partijen zelf. Ik begin even bij VZ. Ik lees op de website dat de landelijke partijen niets doen aan de leefbaarheid in het Westkwartier. Zo staat er ook. Niets ook met hoofdletters. VZ is de enige echte lokale partij. En dan ga ik verder lezen en dan lees ik toch een samenwerking met de boer-burgerbeweging.
Ja.
Hoe lokaal ben je dan nog echt een enige echte lokale partij of zit er toch een verbinding met Den Haag? Hoe zit dat?
Ja, nou dat is inderdaad een groot discussiepunt geweest. Want we hebben steeds gepropageerd, alle jaren dat VZ actief is, we willen geen directe lijn met Den Haag. Maar we hebben in het Westkwartier natuurlijk veel agrariërs zitten. En een van onze kandidaat raadsleden, die heeft meegedaan met de Tweede Kamerverkiezingen voor de Boer-Burgerbeweging. Zo kwam er min of meer een vraag op een gegeven moment naar ons toe van nou, wat kunnen we daarmee doen? En toen hebben we gezegd van nou, wij willen best Boer-Burgerbondgenoot worden. Maar we willen verder geen invloed vanuit Den Haag. En het enige wat we eigenlijk willen is dat wij een aantal punten uit jullie programma, die overeenkomen met wat wij in ons programma hebben staan, die willen we steunen en daar willen we ons hard voor maken. Nou, dat heeft alles te maken met een leefbaar platteland en zorgen dat de agrarische sector blijft zoals die nu is en dat die voortbestaan heeft.
Maar daar heb je toch geen samenwerking voor nodig? Want dan kun je toch gewoon die punten gewoon, ja, ik zeg even, heel oneerbiedig, kun je gewoon lenen van uit zo'n programma?
Ja, die kun je natuurlijk lenen, maar er zit natuurlijk ook een strategisch doel achter. Want heel veel boeren uit het Westkwartier stemden natuurlijk altijd CDA of VVD. Maar als je dan ziet hoe men op dit moment ageert tegen die landelijke partijen, dan is dat voor ons natuurlijk wel een punt om te zeggen van nou, laten we een bondje maken of een samenwerking met de boer-burgerbeweging.
Maar gebruiken jullie dan alleen maar de lusten en niet de lasten van in deze samenwerking?
Ja,
want dan is het eigenlijk geen samenwerking. Samenwerking is tweerichtingsverkeer.
Ja, precies. Nou, ze noemen dat dan bondgenoot. Mm-hmm. En dat betekent dus dat er in wezen geen sprake is van een echte samenwerking. Het gaat er gewoon om dat wij inderdaad een aantal punten van hun onderschrijven uit hun programma.
Maar dat is toch ook een voorwaarde om bondgenoot te worden? Dat je een aantal punten
anders is er natuurlijk ook geen sprake van bondgenootschap.
Precies. Mag ik dan vragen waarom op jullie website, het staat er wel, maar je kunt ook een logo voeren. Dat doen jullie niet?
We hebben in een aantal spotjes komt er een logo voor van BB Bondgenoot.
Ja, oké, okay, maar ja. Niet op de website zelf.
Nee. En dat is ook niet strikt noodzakelijk.
Is dat toch een beetje om die lokale uitstraling
ja,
te tuurlijk, behouden?
Ja, tuurlijk. We willen gewoon echt als lokale partij opereren en geen relatie met Den Haag.
Maar toch kan die gedachte wel ontstaan natuurlijk als je dit zo...
Ik
vraag er nu op door en ik vraag hem uitleg. Ja, ja. Maar als ik dat niet doe, denk ik van nou, VZ is samen met BBB.
Ja, dat kan inderdaad ontstaan, dat idee. Wij komen daar in onze tweede verkiezingskrant, die in week 10 verschijnt, ook nog even op terug. Om dat even heel duidelijk uit te leggen hoe nou inderdaad die relatie precies in.
Ja, want in de eerste verkiezingskrant, die kreeg ik vanavond net op de deur. Maar daar staat wel dat jullie samenwerken met BB daarin.
Ja, maar goed. En daar komen dan ook de vragen op. Hè, van wat betekent dat en wat gaan jullie daarmee doen? En hoe moeten we dat zien? Nou, dat wordt in de tweede editie wordt dat uitgelegd.
En dan gaan we naar bijna een huwelijk tussen jullie, of niet? GroenLinks en PvdA. Jullie zijn één, of niet?
Nou ja, wij zijn zoals wij dat ook hebben gezegd, wij blijven twee partijen. Maar wij gaan op een heel aantal onderdelen die jullie ook in het plan hebben kunnen zien, Plan Westerkwartier, samenwerken en mogelijk ook nog wel op andere onderwerpen. Maar dat moet ook, nou, we zeggen steeds, het moet organisch groeien. Je begint ergens, en dat is natuurlijk met een huwelijk ook zo. Je leert elkaar kennen.
Maar waarom kiezen jullie dan voor een samenwerking? Waarom gaan jullie niet samen? Wat is de meerwaarde dat er twee losse partijen samen gaan werken? En hoe werkt dat? Als ik op PvdA stem, dan indirect al, is dat ook een stem voor jullie? Het is mij niet helemaal duidelijk. Zou je dat...
Nou ja, ik denk dat in een samenwerking, je begint ergens aan een samenwerking te denken en vervolgens moet je met elkaar uitvogelen waar je uitkomt. En ik denk dat we in dat proces zitten wij. En
aftasten.
Wij hebben duidelijk dat we samen willen werken. We zijn niet in die stap dat we zeggen we zijn één partij. Dus we zijn onderweg en we gaan daarin op de genoemde punten in elk geval samenwerken. En de komende maanden, jaren zullen we verder uitwijzen waar wij eindigen.
En dat is eigenlijk een beetje jullie volgen het landelijke voorbeeld daarin?
Een beetje, maar we hebben natuurlijk wel iets andere punten dan het landelijke. Want het landelijke voorbeeld is niet ons voorbeeld. Wij hebben ons al bekendgemaakt voor onze samenwerking, bekendgemaakt voor de verkiezingen. Ja. Dus dat is wel een verschil.
Als ik kijk naar jullie verkiezingsprogramma, PvdA heeft de titel Voor een eerlijk en sociaal Westerkwartier. GroenLinks heeft de titel Voor onze toekomst een eerlijk, groen en zorgzaam Westerkwartier. Nou, de titels lijken heel erg op elkaar natuurlijk. Met enig verschil groen. Is dat ook het enige verschil tussen jullie? Het grootste verschil, dat het groene van GroenLinks?
We hebben goed gekeken naar de programma's en ook naar de verschillen die er zijn en waar we elkaar in kunnen vinden. Groen is misschien een verschil. Groen staat niet voor niks bij GroenLinks voorop. Maar de verschillen zitten misschien ook nog meer in de achterliggende ideeën en de ontstaansgeschiedenis van beide partijen.
Dat de titels zo op elkaar lijken. Hè? Zorgzaam, sociaal. Ja. Het is eigenlijk het enige dat ontbreekt is inderdaad het groene. Dus ik dacht misschien... Profileer je daar al mee?
Ik denk dat het groen is voor ons ook heel belangrijk. Alleen eigenlijk staat er bij ons dan nog net het sociale voorop. Wij benadrukken bijvoorbeeld daar ook in. En daar vinden wij GroenLinks ook wel zeker aan onze kant. Maar bij ons staat hij er nog iets prominenter in. Van ja, bijvoorbeeld die verduurzamingsopgave. Dat moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook voor mensen met een kleine beurs. Dus wij zijn voor die verduurzaming. Met z'n allen.
Maar iets minder extreem dan GroenLinks.
Volgens mij hebben wij juist ook op die klimaataspecten hebben we elkaar ook weten te vinden. Want dat is ook een van de onderdelen. We gaan samen op wonen, armoede en klimaat. En dus daar vinden wij elkaar helemaal in. Dus dat zit... Daar zitten niet de
jullie
grootste verschillen.
Bijna heel blij uit.
Hebben echt zo'n optimistische inslag daarin.
Ik heb nog één vraagje. GroenLinks, die heeft als periode vermeld 2022 tot 2025. Bijna alle partijen, volgens mij VZ, had ook tot 25. Andere partijen lopen tot 2026. Waar is dat jaar gebleven?
Wat een goede vraag. Geen idee.
Oké. Okay.
Daar kan ik niet zoveel mee.
Nee, sorry. Nee, misschien is dat gewoon.
Wij hebben gewoon geteld. 2022 plus 4. Dan komen we op
2026.
Gevalletje dyscalculie.
Denk ik.
Oké.
Ja. Ik wil nog even doorgaan. Je had het over de huwelijk. Dus volgens mij zitten jullie dus in de verkeering tijd. Mag ik het zo zien?
Nou, als je dat zo wilde omschrijven. Jij zei net, en dat is wel leuk, misschien een leuke anekdote. Jullie zien er blij uit. Nou, zo voelen wij ons ook wel. En we waren afgelopen zaterdag op campagne en een beetje afgestemd van zien we elkaar nog toevallig. Nou, dat kan net wel, dat kan net niet. En ja, wat gebeurt er? Wij komen elkaar in Ezingen gewoon tegen. Dus hop, auto aan de kant, uitgestapt, foto gemaakt. Ja, gewoon ook omdat we lol hadden. Dus het was ook gewoon heel grappig. Nou ja, zo voelt het dan dus ook. Weet je, je moet elkaar dus ook als fracties leren kennen. Jullie hebben een nieuwe groep, wij hebben een aantal nieuwe mensen. Ja, ook daarin moet je dat vinden. En nou, dan is het grappig om te zien dat die humor en die spontaniteit in elk geval matcht.
Hoe zit het bij VZ met nieuwe mensen? Ook nieuwe aanwas of... Is het een beetje dezelfde club van 4 jaar terug? 3 jaar terug?
We hebben behoorlijk veel nieuwe aanwas. We hebben 45 kandidaat raadsleden op de lijst. En variërend van politieagenten tot iemand die bijvoorbeeld voor de klas staat. Of de gewone interieurverzorgster, ik noem maar iets. Dus het is een hele diverse lijst. En er zit ook, want we proberen natuurlijk ook zoveel mogelijk jeugd erbij te betrekken. We hebben... Twee jeugdleden die redelijk hoog op de lijst staan. Niet direct verkiesbaar misschien, maar misschien indirect wel. Met voorkeurstemmen. Dus
van alles en nog wat. Een beetje mix gezocht. Ja. Even naar het programma van VZ. Er wordt gesproken over 4 kernwaarden. Een van die kernwaarden is praten vanuit de openheid. Hè? Dus gewoon direct duidelijke taal.
Ja.
Nou, duidelijke taal, daar houden wij van. Hè? We hebben ook zo van, je hoort soms woorden voorbij komen. Mag je het woordenboek eerst even erbij hebben? Wat zeggen ze nu? Dus wees gewoon duidelijk. Maar duidelijk ook van zeggen wat je... bedoeld.
Ja,
gewoon zeggen wat op staat, zeg maar. Ja. Het motto is, wat erbij staat, is we zeggen wat we willen doen. En na overeenstemming doen we vervolgens wat we hebben gezegd.
Dat proberen we in ieder geval, ja.
Als ik nou eventjes terugkijk naar de afgelopen raadsvergaderingen, dan zie ik toch dat er iets gezegd is en waar vervolgens toch weer op teruggekomen wordt.
Ja.
Hoe past dat in deze kernwaarde?
Ja, dan heb je wel een heel bijzonder voorbeeld natuurlijk. Maar in dat geval was het zo dat op een gegeven moment maak je een afweging. Hè. Je komt met een bepaald voorstel en je gaat inschatten wat de waarde is van het voorstel. En dan denk je als partij zijnde van, hier zit iets in. Dit is de moeite van een initiatiefvoorstel waard. Dus dan kom je daarmee en dan is het gebruikelijk dat eerst naar het college gaat. Het college spreekt zich daarover uit. En als het college dan zegt van dit is helemaal niks, dan kun je beraden wat je gaat doen. Nou, er was in de tussentijd in de pers al het nodige rumoer over ontstaan. Dus er waren sowieso al 3 fracties die zeiden van dit is helemaal niks. Dus dan zet je alles op een rijtje en dan denk je van wij willen graag klare taal spreken. En dan trek je de conclusie, dit heeft geen enkele zin om hiermee door te gaan. Want dit wordt een discussie zonder dat er ook maar iets uitkomt. En het kost alleen maar tijd en wij zijn tegen tijd verknoeien. Dus dan trek je dat terug.
Maar even, wat, dat is één voorbeeld. Maar dat is natuurlijk, we hoeven ze niet allemaal door te spitten. Maar daarvoor zitten we hier vanavond niet. Afvalstoffenheffing, met de begroting. Komt later ook een vraag over. Terwijl er al een besluit lag destijds. En dan lees ik dit. We hebben een overeenstemming en daar houden wij ons aan.
Ja.
Snap je wat ik bedoel daarmee? Ik snap, want dat geeft natuurlijk wel... er staat eigenlijk haaks op wat in het programma staat.
Ja, maar dat, ik weet niet of je dat nou haaks moet noemen. Kijk, op een gegeven moment met die milieuput was dat, dat verhaal. Dan kom je op een gegeven moment op een punt terecht dat je zegt van... Ja, we zetten alles op een rijtje. We gaan eens even in het veld kijken wat er aan de hand is. Wij oriënteren ons bij HRM en bij Hummel. We kijken eens even om ons heen. En dan komen we tot de conclusie van nou... dit gaat niet de goede kant op. En dan kun je dus alsnog besluiten om een andere richting te kiezen.
Maar is dat niet iets wat je aan de voorkant al moet doen?
Ja, dat kan niet altijd. Hè. Op een gegeven moment is niet alle informatie beschikbaar. Ik ben het met je eens. Je moet wat dat betreft ook heel veel in het veld zijn en kijken wat er speelt. Op een gegeven moment is er dan iets aan de orde. En dan denk je van nou, dan moeten we toch eens even wat intensiever naar kijken. En dan maak je een ronde en kom je bij die bedrijven terecht. En dan denk je van ja jongens, maar dit gaat de verkeerde kant op. Hier moeten we toch in ingrijpen.
Ja, ik wou door op het favoriete onderwerp. Jullie hebben de vorige podcast ook geluisterd. We gaan het hebben over huisjes, wonen. Goed, ik kom er maar niet achter. We hebben een probleem, niet alleen in Nederland, ook hier natuurlijk. Hoe groot is het probleem en waar zit het probleem? Heeft iemand cijfers? Kan iemand inzichtelijk maken hoe groot het probleem is?
Nou ja, in elk geval rond jeugd en ook rond ouderen wordt regelmatig natuurlijk over problemen gesproken. De vraag over hoe groot is het probleem nou echt, hebben wij ook gesteld. Want het is best lastig dat je het steeds hebt over... er is tekort voor wonen en ook ik heb twee dochters die misschien TZT...
Oh, je voelt
niet al te binnen en niet al te lang TZT bericht, maar die zouden best iets willen in het Westenkwartier. Nou ja, daar hoef je momenteel niet echt over na te denken, zeg maar. Je moet in elk geval redelijk geluk hebben. Snap ik jouw punt.
Ja, want ik vind het heel raar dat iedereen zegt we hebben een probleem, maar eigenlijk... is het niet inzichtelijk hoe groot het probleem is.
Nee, nou, en ik denk, we hebben een woonvisie vastgesteld. Dat is natuurlijk nog niet heel lang geleden. En eigenlijk hebben we ten tijde van het vaststellen van die visie ook al gezegd van ja, hier ligt heel veel informatie en ook hele waardevolle informatie. Maar eigenlijk worden we ook ingehaald door de feiten die er allemaal spelen. En ik denk dat dat momenteel ook aan de hand is. En ik denk dat naar de toekomst kijkend je eigenlijk... twee punten moet meenemen. Hoe kunnen we daar dan ook een versnelling aan geven? En naast bouwen, wat er natuurlijk heel veel genoemd wordt... hebben wij ook gezien dat er best een hele grote leegstand is. En ook dat biedt perspectieven, denken wij. Hè?
Ja, dat snap ik. Maar ik denk, als je weet hoe groot het probleem is... en voor welke doelgroepen... want jullie hebben het over in jullie programma... Ja. Jullie willen inzetten op voldoende betaalbare woningen, koop en huur... En geven aandacht aan doelgroepen als ouderen, jongeren, uit de middengroep en kwetsbare mensen. Ja. Welke groep is dat niet genoemd? Want dat is toch voor iedereen dan, of niet?
Nou ja, middengroepen kan je nog best als breed ervaren, ja. Maar er zijn ook best veel tweeverdieners waar nog wel prima een beweging te maken is.
Ja, maar goed, het is niet duidelijk. Hè? Je wil aandacht geven aan en dan noem je heel veel doelgroepen. Nou, volgens mij passen we allemaal wel in een van die doelgroepen. Waar zet je nu, waar is de nood het hoogst? Waar zet je op in? Want als ik kijk naar je partner, GroenLinks, jullie richten je juist op starters en ouderen. Dus die middengroepen, dat redt zich eerst wel.
Nou, wij denken inderdaad dat de grootste problemen zitten bij starters en bij ouderen. En de doorstroom van ouderen naar verzorgingshuizen of kleinere woonhuizen. Die doorstroom die is er nauwelijks. Dus ik denk dat we daar echt wel wat mee moeten doen. En we hebben ook in die woonvisie ook gekeken naar de woonzorgvisie. Hè, de mogelijkheden binnen dorpen om wel voor ouderen wat te betekenen. Nou, ik vind dat we daar echt nog niet genoeg mee bezig zijn geweest. Dat hebben we mooi vastgesteld, die woonzorgvisie. Maar verder ligt het redelijk stil. Ik vind zoals de soorten als de Knarrenhof en dat soort dingen... dat vind ik hele mooie ideeën en ontwerpen. En wat mij betreft moeten we daar zo snel mogelijk mee beginnen.
En wat is snel?
Morgen.
Gisteren?
Nee, gisteren.
Weet je, als je als bewoner van het Westkwartier de programma's leest... dan is het allemaal, we hebben woningnood en we moeten bouwen. We moeten dit. Mooie oplossingen. Maar nou weet ik dat er ook gemeentegronden al zijn aangekocht. Waarom gebeurt het dan niet? Waar zit het dan op vast dat als er wel gronden zijn... dat er dan niet wordt gebouwd?
Nou, er zijn eigenlijk best veel bewegingen of punten die op het kantelpunt van bewegen staan, van bouw staan. En zoals we ook al vaker hebben gehoord, ook de aanlooptijd tot het gaan bouwen is her en der natuurlijk best
maar
lang.
Maar dit was natuurlijk een paar jaar geleden, speelde dit natuurlijk ook al. Regeren is vooruitzien, ja. Dus te laat ingegrepen.
Nou ja, ik denk ook dat je als gemeente op stoom moet komen. En er ligt wel degelijk een goed plan. En er is ook zeker, heb nog naar gekeken, een stijgende lijn in wat er wordt afgeleverd aan bouw. Ik bedoel, die lijn stijgt ook best steil, om het maar even zo te noemen. Dus daar zie ik echt wel beweging. Maar die beweging is ook echt nodig. En ik denk door twee redenen gaat die versnelling ook harder dan we hebben bedacht toen we nog met de woonvisie bezig waren. Hè. COVID heeft daar zeker ook aan bijgedragen. Dus ik denk, ja, je hebt denk ik ook een aantal achtergronden bij elkaar die maken dat ja, de versnelling van de woningnood eigenlijk harder gaat dan dat je een paar jaar geleden dacht. Hè. Want we spraken ook nog heel lang over krimpregio. Dat hebben we helemaal losgelaten.
En VZ, die ook voor de stad is en de seniorenwoningen.
Ja, goed, daarop inhangend. Kijk, we zitten natuurlijk ook met een, dat noemden ze dan jaren geleden, een woningquotum. En de regio Groningen-Assen, ja. Die bepaalt in wezen hoeveel woningen wij hier kunnen bouwen. En als je dan kijkt naar het aantal gerealiseerde woningen, dan doen we dat nog niet eens zo heel gek.
Maar kun je daar als lokale partij, als partij van de gemeente, kun je daar, want het is een quotum, kun je daar wat aan doen?
Jazeker, ja. En dat is ook wel gebeurd hoor. We hebben ons heel hard gemaakt om vanuit dat pakket woningen wat dan beschikbaar is in de regio Groningen-Assen, om daar een groot gedeelte van binnen te harken. En er is in verhouding toen ook meer naar het Westkwartier gegaan dan waar wij eigenlijk recht op zouden hebben. Maar er spelen natuurlijk andere zaken ook mee. En dat is de tekort aan mensen die kunnen bouwen. En daarnaast de procedures die ellenlang zijn. En het is allemaal zo verschrikkelijk moeilijk. Hier vlakbij bij de Aldi. Een prachtig project wat al vanuit de gemeente Grote Gast loopt. En wat nog steeds niet gerealiseerd is. En nu die
maar
project.
Wat kun je daar als partij, wat kun je daar aan doen? Om dat te versnellen.
Nou, dat in dit geval.
Maar dat is wat je graag wil volgen.
Ja, natuurlijk. In dit geval loopt dit vast op de landelijke regelgeving. Want er moet nu plotseling moet het openbaar aanbesteed worden. Het verkopen van die grond. Ja, wat ons betreft, dan ga je gewoon tegen die regels in. En dan ga je gewoon zeggen van ga maar bouwen. En ik geloof dat het nu zover is dat eindelijk er een go is. En dat deze projectontwikkelaar los kan. Ja, dat heeft jaren geduurd. Het duurde allemaal veel te lang. Het is allemaal zo verschrikkelijk stroperig. En dat houdt natuurlijk op wat jij eigenlijk graag wilt.
Ja, want jullie willen ook in een recordtempo 150 flexwoningen neerzetten.
Ja. Nou, hadden we het op een gegeven moment over de opvang van statushouders. En iedereen die weet dat je een bepaald aantal statushouders op moet vangen. Nou, daar voldoen wij als Westkwartier gelukkig aan. Maar er zitten natuurlijk duizenden statushouders vast die nergens heen kunnen. Dus toen hebben we gezegd van nou, laten we nou gewoon zonder ons iets aan te trekken van provinciale regelgeving een groot aantal van die flexwoningen neerzetten. En verdeel die dan tussen status en statushouders. Want daarmee creëer je draagvlak. Bovendien, als alle gemeenten in Nederland dat zouden doen, dan heb je het hele probleem van al die mensen die nu vastzitten in Ter Apel, heb je opgelost.
Wat ook heel mooi was in dit voorbeeld, is ja, zo'n vraag die komt een aantal keren langs. En iedereen voelt ook wel het ongemak hè, wat er is. En eigenlijk zien we ook wel, en ik vind dat we daar ook wel, want jullie begonnen met waar ben je nou trots op? Nou, dit is eigenlijk ook wel een bijzonder punt geweest. Ja. Hè? Want we kwamen eigenlijk wel in een gezamenlijkheid. Ja. Bij elkaar zoekend van hoe kunnen we dat nou en wat is dan een goed plan? Nou, ik denk dat dan dit wel een voorbeeld is waarin we ook elkaar hebben kunnen vasthouden. En hebben kunnen zeggen van laten we dat dan eens uitzoeken. Hoe we dat dan zo op kunnen pakken.
Maar daar hadden we de hele raad in principe in mee. Maar je loopt dan tegen een landelijke regelgeving aan en je zit met een stikstofprobleem. En ja, terwijl wij hier natuurlijk helemaal geen stikstofprobleem hebben in het noorden, maar goed, het zijn allemaal wel dingen die meespelen.
Is dat ook een beetje de leverheid vanuit Den Haag, waar de lokale partij zegt van nou.
Ja, dan moet je gewoon, trek je daar niks van aan.
Mag ik vragen wat GroenLinks van het plan vindt? Want ik las in jullie programma dat jullie willen graag opvang voor vluchtelingen mogelijk maken. En we hebben natuurlijk al een woningnood, dus op zich, hè, meer mensen erbij, hoe nobel ook. Is dit nou een goed plan van VZ?
Ja, ik kan en weet niet precies hoe dat zit en wat de oplossing daarvoor voor was. Maar ik kan me wel vinden in dat we meer kunnen doen aan het opvangen van statushouders. Ook meer dan wat we tot nu toe hebben
en
gedaan.
En dan in combinatie evenredig met de autochtone.
Met starters. Ja.
VZ, jullie zeggen ook van die status- en seniorenwoningen in elke dorpskerk voldoende bouwen.
Ja.
En dan kom ik weer bij de vraag, is er zicht op wat is dan voldoende voor elke kern? En daar krijgen we hier geen antwoord op.
Nee, daar krijg je geen antwoord op. Maar dat moet je inderdaad gaan onderzoeken. En je moet kijken van hoe zit het met de doorstroming.
Als je zegt van ik wil 150 woningen bouwen, of ik wil elke dorpskern naar behoefte bouwen, dan moet het onderzoek toch al gedaan zijn voordat je dat gaat zeggen. Of niet?
Nou, hadden we het eerst maar voor elkaar dat we zover waren dat die 150 flexwoningen gebouwd konden worden. En dan heb je heel snel uitgezocht.
Ik ga van positief uit dat je dat...
Ja, natuurlijk. Ja.
We gaan door naar verkeer.
GroenLinks, jullie zetten in uiteraard op veilig en duurzaam vervoer voor iedereen in de gemeente. Nou, dat is hartstikke mooi. Daarbij zetten jullie hoofdzakelijk in op de fiets en openbaar vervoer. Maar vergeten ook de automobilist niet. Punt. Ben je dat vergeten? Want verder in het hele programma gaat het niet meer over de automobilist. Het is het enige zinnetje, vergeet de automobilist niet. Hoe word ik niet vergeten als automobilist?
Ik denk dat we worden wel eens genoemd, hè, als anti-autopartij. Maar ik denk echt niet dat wij een anti-autopartij zijn.
Maar ik zag het niet terug. Nee. Want ik weet je, als je het leest, dan is het fietspaden en openbaar voer, allemaal prima. De automobilist... Ik kwam hem niet tegen.
Nee. Nou, ik denk dat wij zouden sowieso graag minder auto's willen op de wegen. Minder auto's in het Westenkwartier. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen nou zijn auto in moet leveren. Ik denk dat je wel veel meer kan werken aan bijvoorbeeld de deelauto's, de elektrische deelauto's.
Ja, dat is interessant dat je
volgens
dat
volgens mij
zegt.
Staat die er misschien wel in.
Ja, ja, ja. Okay. Nou, ik las zelfs dat jullie willen meer experimenteren. Of volgens mij was dat PvdA. Dat jullie meer willen experimenteren met deelauto's. Maar hoe loopt dat project? Is er veel vraag naar? Wordt er veel gebruik
nou,
van
we
gemaakt?
Hebben een terugkoppeling van de wethouder gehad. Dat de stad was natuurlijk in covid-tijd. Of nou net voor de covid-tijd. En vervolgens... In dat eerste jaar, anderhalf jaar, was er zo weinig verkeer dat je amper kon spreken van het begin van een project. Dus is er ook een soort van heraanblaasactie geweest om weer opnieuw aandacht te geven. En ik denk, hoe loopt dat echt? Daar weten wij nu nog niet. Maar ik denk ook juist dat de aandacht die wij er graag aan willen geven is... om nog meer dan te zoeken van oké, we hebben nu gekozen voor deze plekken en deze hoeveelheid auto's. Nou, is dat het dan? Moet het op andere plekken?
Maar wij spraken de VVD die zegt, ja, maar waarom doet de gemeente dat eigenlijk? Wij moeten helemaal geen partij worden in deze, laat de markt het maar lekker oplossen, die deelauto's.
Nou ja, ik heb dat ook gehoord. Ik heb inderdaad de podcast geluisterd. En,
nou, het bewijs heb je nu geleverd dat je hebt geluisterd. Ja, dat doe je goed.
En ik dacht daarvan... Natuurlijk heeft de markt hier een rol in, dat snap ik helemaal. Maar ik denk ook dat de gemeente een rol heeft in het bekendmaken van dit zijn ook mogelijkheden. Je moet ook ergens beginnen, je moet zichtbaar maken, je moet voorleven dat er mogelijkheden zijn. En wanneer je kunt combineren met deelauto's die ook door de gemeente worden gebruikt, maar ook buiten kantooruren voor... burgers, inwoners is een mooi woord, kunnen worden gebruikt, is dat natuurlijk een hele mooie. Want ja, waarom niet?
Ja,
In elk geval in het voorleven van deelauto's is ook een optie. En ik denk dat je daar ook zo moet starten.
We hebben daar onlangs net een enquête weer van de gemeente uitgezet over die deelauto's. En het was heel toevallig dat ik net door twee mensen uit het dorp Aduard, waar ik ook vandaan kwam, was benaderd over, hebben wij geen deelauto in Aduard? Nou ja, wij delen wel eens de auto met de buren. Dus ik dacht, nee, we hebben dat niet, maar misschien moet je die enquête invullen. Dus ik ben wel heel benieuwd wat daar dan straks weer uitkomt. Of er toch meer dorpen zijn waar dat wel speelt.
Wordt vervolgd dus.
Ik hoop het wel, ja.
Ja, want PvdA, ik hoor jou net ook zeggen, nou, misschien moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Dat staat ook in het programma. Door het voor ambtenaren aantrekkelijk te maken met de fiets naar hun werk te komen. Hoe maak je dat aantrekkelijk?
Ja, dat zijn denk ik...
Fiets van de zaken.
Nou ja, dat kan. Maar ook bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat als mensen op de fiets komen en ze willen zich even opfrissen, dat een mogelijkheid is. Ik bedoel, als je...
Voorzieningen.
Voorzieningen. Dat is een heel scala. Het heeft ook te maken met ja, waar werk je en waar woon je. Dus heb je daar invloed op bijvoorbeeld.
Maar moet je het niet aan mensen op een gegeven moment ook zelf overlaten?
Ja,
als je
nou,
op de fiets
zeker.
Wil, ga je op de fiets. En ja, weet je, als je een keer met de auto wil, dat zonder chienne, net als vliegangst, dat ik geen autoangst krijg, maar gewoon van A naar B mag.
Ja, wij zijn ook zeker niet voor het opleggen van zoveel druk dat mensen niet meer in de auto durven te stappen. Nee, dat.
Ja, jullie toch ook?
Nee,
niet.
Ben ik ook. En ik heb ook de vorige podcast geluisterd en daar heb jij het ook een keer over gehad. Of jij jouw kinderen nog wel met de auto naar school mocht brengen of dat je boodschappen. Nee, zo streng zijn wij echt niet. Maar ik vind wel dat mensen zich bewuster mogen zijn. En dan toch af en toe denken van, ah nee, ik kan nu wel eens een keer op de fiets mijn boodschappen halen. En dat is de winst die zo belangrijk is. En dat gedragsverandering van mensen is zo wezenlijk, ook in het voorkomen van slachtoffers, verkeersslachtoffers. Je moet zo min mogelijk het verkeer belasten.
Fietsen komt ook voor in jullie programma van VZ. Heeft wat meer aandacht volgens mij dan bij de vorige verkiezingen.
Ja, dat klopt. Goed, wij staan daar natuurlijk ook heel positief in alleen al om het milieu te sparen, wat meer op de fiets te gaan. Dat is dan inderdaad ook iets wat gerealiseerd is en wat nog aangelegd moet worden. Het fietspad van Leek naar Groningen bijvoorbeeld. En waar ze nu mee bezig zijn, de verbinding tussen Leek en Zuidhorn op de fiets. Maar goed, autoverkeer is natuurlijk ook belangrijk. En
ja, want daar haak ik even in. Want in jullie programma staat investeren in fietspaden. Dat vindt het VZ belangrijk. Maar mag niet ten koste gaan van investeringen in de autowegen.
Nee, want bijvoorbeeld als je kijkt naar de rondweg om Leek of de Noord-Zuidverbinding die nu door allerlei dorpen gaat. De ringweg om Leek bijvoorbeeld, waar de vrachtwagens van transportbedrijven door het centrum van Leek denderen. Ja, dat moet je eigenlijk niet willen. En als wij een rondweg om Aduard zien, dan denken we nou waarom kan dat niet om Leek heen? En als je kijkt naar...
Maar eigenlijk zeg je van, als ik het verkeerd zeg, verbeet je maar, die rondweg van Leek, die zou er moeten komen, maar daardoor kan er geen fietspad komen.
Nee, dat is niet het een of het ander.
Nee, maar zo staat het wel een beetje, het mag niet de kosten gaan van de andere.
Nee, maar je moet dan op een gegeven moment wel prioriteiten stellen en zeggen van, nou, wat is het belangrijkste? En als je dan kijkt naar de verbinding tussen Leek en Zuidhorn op de fiets, waar heel veel scholieren bijvoorbeeld ook langs gaan, dan heeft dat een hogere prioriteit dan bijvoorbeeld de westelijke ring om Groningen. Ik noem maar iets. En dus er moet een afweging...
prioriteiten ook in kader van veiligheid.
Precies,
dus kan een fietspad misschien ook wel wat oplossen. Hè? Op het moment dat je veilig kan fietsen, de fietsers niet meer over de weg hoeven, dan kun je ook kijken. En wij hebben dat ook heel erg aangegeven bij zowel de ring bij Leek als rondweg Leek, sorry, en de Noord-Zuidverbinding. Van ja, er zijn momenteel ook nog zoveel zaken onderweg. Hè? Want ook de ringweg in Groningen en wat dat allemaal op gaat leveren aan andere verkeersstromen, gaat van invloed zijn op het verkeer in het Westenkwartier. Ja. En dus wij hebben ook gezegd daarom van ja, er zijn al onderzoeken gedaan, dat weten wij, maar we willen ook graag dat de huidige verbetering in het wegennet, ook bij Groningen, dat die meegenomen worden voordat we een keus maken. Want wij zijn niet tegen de auto en we zijn ook wel voor goede wegen, maar niet meer asfalt dan nodig is. En soms kun je met een kleine verbetering van een al bestaande weg en een fietspad iets misschien wel op een goede manier veilig maken zonder extra groente.
Goede afwegingen maken.
Ja.
Even terug naar VZ, want in heel veel politieke programma's lezen wij over de Lelylijn. Maar jullie willen de Friesia-lijn.
Ja, die Lelylijn is natuurlijk...
Even voor de duidelijkheid, de Friesia-lijn is een doorgaande treinverbinding. Ik lees even uit eigen werk voor. Van Amsterdam via Hoorn over de Afsluitdijk langs Zeehaven, Harlingen, Leeuwarden, Buitenpost, Groningen.
Ja.
Dus eigenlijk hebben we het even over Leeuwarden, Buitenpost, Groningen.
Ja. Ja, en het is met name ook die Friesia-lijn is ooit tot stand gekomen vanuit het Friese. Want dat noordelijke deel van Friesland moet op een of andere manier ook ontsloten worden. En dan denken wij dat een beter alternatief is dan die Lelylijn. Want die Lelylijn die raast wel door het Westkwartier heen, maar die stopt hier niet. Wat misschien ook wel een geluk is.
Maar gaat die Friesia-lijn dat wel doen dan?
Nee, die stopt hier ook niet. Nee. Die stopt in Buitenpost.
Ja. Dat is buiten het Westkwartier.
Dus, ja, dus
wat heeft de gemeente, wat is de meerwaarde dan voor de gemeente Westkwartier dat die dan zou komen?
Ja, nou, het heeft evenveel meerwaarde dan de Lelylijn.
Of even weinig.
Of even weinig. Maar in beide gevallen moet je of naar Buitenpost, wat in wezen denk ik nog dichterbij is dan Drachten.
Nee, daar was ik het naar op zoek naar. Wat ja. er meer waren, was voor het Westerkwartier. Ja. Maar die is in vergelijking met de Lelylijn...
Ik denk dat het evenveel voordelen of evenveel nadelen oplevert.
Maar als je dan toch kiest, kun je bij de handen in één slaan en toch voor één lijn gaan?
Ja, kijk, ik denk dat een nadeel van die Lelylijn is dat je hier door het Westerkwartier, wat toch wel redelijk toeristisch is, moet ik zeggen, zo'n razende trein hebt. En de vraag is of je dat wilt.
Ja, dat weet ik niet.
Nee. Nou, als ik daar zou wonen, niet. En de inwoners van Talbot ook niet, heb ik begrepen.
Ja, het is natuurlijk crisis op heel veel gebieden. Maar we hebben ook een vertrouwenscrisis ten aanzien van de politiek. Nou, ik neem aan dat jullie daar allemaal wel van op de hoogte zijn. Of misschien zelfs hebben meegemaakt. In het programma van de PvdA staat dat de gemeente allereerst moet werken aan vertrouwen, aan dialoog. Door het goede voorbeeld te geven en door inwoners vertrouwen te schenken. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Maar ook wel een beetje vaag, vind je niet? Wat houdt dat in? Ik bedoel, hoe schenk ik vertrouwen? Is het niet laten zien? Daar?
Ik denk dat je het ook letterlijk moet laten zien. En dat is misschien ook gelijk wel een heel goed, goed voorbeeld. Kijk, door... Je hebt in allerlei procedures ook soms verplichtingen. We hebben het er net ook al even over gehad van zaken die je vanuit overheidswegen worden opgelegd. Op het moment dat dat niet hoeft, willen wij ook vooral voorkomen dat we zelf in allerlei regelreflexen schieten. Dus het is belangrijk om dan ook het vertrouwen aan die inwoner te kunnen geven.
Maar hoe geef je dan het vertrouwen? Want het, weet
nou
je...
ja, bijvoorbeeld door als je het hebt over, ik noem maar iets, dorpsbudgetten hebt. Dan niet te komen met een hele rij aan eisen waar een dorp aan moet voldoen of een buurtvereniging. Voordat je voor een budget in aanraking aanmerkt. Komt. Maar het gaat wat mij betreft ook over, noem maar een voorbeeld, in de zorg. Hoeveel moeten mensen op tafel leggen aan gegevens voordat ze in aanmerking kunnen komen voor bepaalde toelagen? Er zijn gewoon voorbeelden genoeg waarin wij zoveel aan de voorkant vragen aan controlemechanismen. En dat kost ons ook zoveel tijd en daarmee geld. Dat dat helemaal niet meer in overeenstemming is met wat dat oplevert. Dus soms moet je dan door vertrouwen te geven en minder van in die regelreflexen te schieten.
Maar is het niet gewoon afspraken nakomen?
Zeker
als je
ook,
beroepsprocedure ingaat, dat je op tijd antwoord krijgt. Dat je zit het niet veel meer daarin dan. Snap je? Ik bedoel,
vertrouwen gaat ook over het dagelijks contact. Dus als mensen bellen, moeten ze iemand aan de telefoon krijgen. En als diegene het antwoord niet weet, dan is het helemaal niet erg. Moet hij dat zeggen en zorgen dat er op tijd X, zoals afgesproken is, teruggebeld worden. Of als iemand een lantaarnpaal kapot heeft, moet hij het gevoel hebben, ik doe iets en daar gebeurt iets mee.
Ja.
En ook dat is zeker vertrouwen.
En dat check je door een mystery guest aan te schaffen? Want dat lees ik in jullie partij.
Hoe zei je dat?
Nou, de mystery guest, die de dienstverlening van de gemeente gaat.
Ja. Nou, dat was niet alleen ons idee, hoor. We hebben dat in gezamenlijkheid op een gegeven moment, is dat bij dat, het project DNA is het aan de orde gekomen. Dat dichtbij, hoe kunnen we dat controleren of dat inderdaad zo is. En daar zou je inderdaad zo'n mystery guest in kunnen schakelen. En laat die maar eens een keer bellen en kijken wat er gebeurt. Nou,
maar dat gebeurt dus nu helemaal niet. Want eigenlijk denk
ik
zo...
Ja, ik bel regelmatig.
Ja, oké, maar dat is goed. Maar ja, hebben we maar
dat
één.
Dat is niet mysterieus meer, dus.
Maar ja...
Nou, dat zou je... Van de Velden kennen ze niet.
Maar het is op zich toch een organisatie, hè, ook naar buiten toe, is toch eigenlijk logisch dat dat gewoon gecheckt wordt.
Ja.
Of nou, de mystery guest, dat dat geopperd wordt, vind ik eigenlijk soms een beetje raar.
Ja. Nou, het is al heel sterk verbeterd, moet ik zeggen. Want in het begin stond je echt meer dan 10 minuten in de wacht. Nou, het gebeurt nu nog wel eens dat wanneer iemand belt uit Midwolde, dat ze zeggen van nou, dan bent u bij de verkeerde gemeente. Daarbij hintend naar Midwolda. Maar goed, voor de rest, dan is het al een stuk beter geworden. Alleen vorige week ging het nog natuurlijk weer mis met een brief over bluswater. Maar dat is een ander verhaal.
Ja, maar goed, aan de andere kant ook. Ze hebben het wel hersteld.
Ja.
Goede aandacht. Fouten worden gemaakt als je het maar lekker tijdig herstelt. En GroenLinks, wat zijn jullie ideeën om het vertrouwen?
Als ik daar wat op mag zeggen. Want we hebben net ook samen met de PvdA een enquête uitgesteld bij de dorpsbelangen. Van wat zijn jullie wensen? Wat zijn jullie verbeterpunten? Daar kwam dit wel weer aan de orde. Want vanuit de dorpsverenigingen, dorpsbelangen, wordt nog steeds gezegd dat ze niet goed gehoord worden, niet gezien worden, niet op tijd gecommuniceerd wordt vanuit de gemeente. Ik vind dat zorgelijk. Ik vind dat je dat niet moet doen.
En hoe kan het dat dat niet wordt opgelost? Want op zich, als je niet gehoord wordt en het is breed bekend, dan kan daar toch gewoon een
actie op gedaan worden.
Waar zit dat dan op fout?
Zit dat in een gemeentelijke organisatie? Zit het daarin?
Ja, dat zit natuurlijk ook in de organisatie, maar het ligt ook in het personeel wat je hebt. Want er zit heel veel wisseling zit daarin. Dus als jij, er zit een hele serie telefonisten is beschikbaar. En als er op een gegeven moment iemand weggaat, er komt iemand nieuw voor in de plek. Die moet eerst natuurlijk eigenlijk ingeleerd worden. Die moet op de hoogte zijn van wat voor zaken er allemaal lopen. En ik denk dat daar wel een verbeterslag gedaan kan worden met een frontdesk idee en een back-office. En als je bij een frontdesk iets aanmeldt, dan moet daar direct een datum bij staan wanneer het probleem opgelost is. En dan gaat het naar de back-office. En daar wordt hier te weinig aandacht aan besteed.
En dat is ook wat VZ bedoelt met de gemeentelijke organisatie verbeteren.
Ja, dat is een van de punten. Ja. Ja.
PvdA heeft het zelfs over vertrouwen is het uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening. Een van de keuzes is experimenteren met nieuwe vormen van inspraak.
Ja, nou ja, we hebben bijvoorbeeld gezegd, ook in het plan dichtbij, wat er afgelopen jaren heeft gedraaid in de raad, dat ons idee als raad in de beginsel om de raadsoverleggen bijvoorbeeld meer buiten de deur te gaan doen en meer op locatie zo ook dus makkelijker de inspraak te regelen vanuit zo'n onderwerp op de locatie zelf, om dat veel meer handen en voeten te geven. Nou is het natuurlijk COVID geweest en konden we de deur niet uit. Zat iedereen
maar
achter
wat
zijn scherm.
Maar wat in vat zit verzuurt niet. Dus dit gaat nog
dit
wel.
Gaan we zeker doen. Dit staat ook echt in de plannen om komende tijd uit te gaan voeren. We zijn er zelfs ook al een beetje mee gestart. In Oostwold zijn we geweest. Nou, daar hebben we ook op een goede manier gesproken met de initiatiefnemers van een burgerinitiatief. Ja, dat zijn echt de mooie voorbeelden. Maar een mooi voorbeeld is ook bijvoorbeeld participatie van jeugd. Vinden we allemaal belangrijk. Onderwerp.
Ja, want jullie hebben het over een jeugdraad die ter ondersteuning van de raad zelf.
Ja, we hebben in de werkgroep dichtbij afgelopen maanden ook gezegd en gezocht naar wat is dan de goede manier. Hè? We hadden een kinderburgemeester die heeft een hele periode een mooie taak verricht. Maar ook wel gezocht naar, ja, is dit nou de manier die bij ons past? En we zijn met een onderzoeksbureau Up to Us samen gaan zoeken van wat zou nou de beste manier kunnen zijn en hoe wil je dan die jeugd bereiken? En daar komen hele mooie ideeën uit die we ook in uitvoer brengen. We gaan naar scholen, verschillende scholen, om daar te praten. We hebben met de jeugdwerkers contact gezocht. Wat zijn nou vanuit hun ideeën? Er is gesproken met jeugd die reist van en naar het Westerkwartier. Van op de fiets tot in de bus. Om ook gewoon eens op straat op te halen van wat zijn nou jullie ideeën?
Jullie hebben dan ook de jeugd betrokken bij de punten die over de jeugd gaan in het programma? Of
ja, wij hebben een aantal jeugdige leden op de lijst. Ook zelfs op een verkiesbare plek. Maar er zijn meerdere jeugdleden die wij betrekken bij de punten die wij belangrijk vinden. En om ook vanuit hun te horen hoe dat dan gaat lopen.
Ik zie GroenLinks helemaal.
Ja, daar wil ik heel graag wat over zeggen.
Ja. Aan jou het woord.
Ja, want de jongeren bij GroenLinks zijn natuurlijk heel belangrijk. Wij hebben ons programma, jij zei net ook al van het is een heel beperkt, beknopt programma. Of wat zei je, de dikte van het programma viel jou een beetje tegen?
Nou, nee, zonder kleur. Maar goed, als je dat vergelijkt met PvdA en jullie hebben 10 punten. Ja. En daar zitten voetnoten, et cetera. Het was heel uitgebreid.
Het was een duidelijke wens van onze jongeren, van onze jongerenafdeling, dat we het niet zo uitgebreid zouden maken. Dat we 10 punten, meer mocht het niet zijn. Daar moesten we ons binnen houden. Dat is wat ons mee is gegeven vanuit de jeugd. Nou, we hebben ons daar keurig aan gehouden. Het is een leesbaar stuk, 10 punten. Dat moet volgens mij te doen zijn. Wat ik wel over de jeugd nog wou zeggen, want ik vind dat heel erg mooi. Want ik werk zelf in het onderwijs. Ik heb twee puberende dochters. En ik hoorde laatst van Ietse ook over dat de jongeren niet zo politiek actief waren of niet politiek betrokken. Dat vond ik wel bijzonder, want ik dacht, dan heb ik hele andere mensen in mijn omgeving. Want bij ons aan de keukentafel gaat het echt wel over politieke zaken. Dat komt niet van mij uit, maar van mijn kinderen en de vrienden van mijn kinderen. En ook in het onderwijs hoor ik echt wel betrokkenheid, hoor. Als het gaat over zorg en als het gaat over vervoer en als het gaat over inclusieve gemeenschap. Dat speelt echt wel bij de jeugd.
Maar hoe krijg je dat binnen de gemeente Westerkwartier? Hoe krijg je die nou binnen de raad? Hoe krijg je
die
nou binnen
krijg
de
je echt wel binnen de raad.
Hoe gaan we jullie dat doen dan?
Nou ja, ik denk dat het heel goed is wat naar ze toe gaan. We hebben net volgens mij vandaag gehoord dat we ook op scholen, op de middelbare scholen in de gemeente aan het werk mogen. Ik heb voor volgende week, donderdag, ga ik maatschappelijke hoe heet dat? Maatschappijleer heet dat, geloof ik.
Maatschappijleer
ja. geven.
Ja, ze heette vroeger wel. Ik weet
en dan het thema lokale politiek.
Burgerschap, volgens mij.
Ja. Ja. We hebben ook al een klas ontvangen in de raadzaal. Maar ik denk ook goede communicatiemiddelen gebruiken. Hè. De jeugd die is niet van bellen. Nee. Die wil WhatsAppen of Instagram snappen. Gebruiken. Ja. Snappen. Ja. TikTok. Dus nou ja, wij zijn bezig met filmpjes. Je moet ook in hun taal
met de tijd meegaan natuurlijk
spreken.
Ook. Ja.
Dus je hebt ze ook nodig om die taal te gaan spreken. Want je moet je ook daarin willen verdiepen. Diepen, ja. Anders dan kom je er niet. En inderdaad, je moet met hun de thema's bespreken die hun aanspreken. Maar dan moeten ze zeker ook het gevoel hebben dat het nut heeft dat ze meespreken. Ja. Dus dat zijn hele belangrijke punten om jeugd meer te betrekken.
Ik wou het laatste onderwerp toen. Klimaat. Windmolens, hoge windmolens. Geen voorstander van, hè, VZ?
Nee, absoluut niet. Op zee.
Op zee, dan mag het wel. Ja, maar ik lees ook in jullie programma geen hoge windmolens. Geen grote zon- en windparken op landbouwgrond of natuurlandschap. Eerst zon op dak. Maar vervolgens staat erachter, als het wel komt, dan mag het wel, maar 50% moet dan naar de inwoners gaan.
Ja, nou, weet je, je moet luisteren naar de samenleving, roepen wij dan altijd. En stel je voor dat er nou een dorp is en die zeggen, we hebben hier een fantastisch veld. En die boer die wil het eigenlijk wel kwijt. En wij willen daar wel graag een zonneveld van maken, zonnepanelen erop. Maar dan willen we wel de helft voor ons eigen dorp benutten. Nou ja, dan moet je daar denk ik in meegaan. Dan moet je niet zeggen van nou, dat gaan we niet doen.
Maar wordt er dan gekeken naar de wens van het dorp? De boer wil het verkopen. Maar wordt er dan niet gekeken naar het totaalplaatje als het gaat om schoonheid van het gebied?
Ja, dat natuurlijk. Ik bedoel, je gaat in het Midden-Humsterland natuurlijk niet velden vol met zonnepanelen neerzetten.
Nee, maar goed, als ik dat zo hoor, denk ik van nou, een dorp in Midden-Humsterland, ja, de boer wil het verkopen, de dorp wil het.
Ja, je moet daar natuurlijk wel bepaalde grenzen in aanleggen. Maar ik kan me voorstellen dat op plekken zoals in het Zuidelijk Westkwartier, waar misschien daar wel de gelegenheid voor is, alhoewel ik betwijfel het hoor, of er heel veel liefhebberij voor is. Want als je hoort hoeveel negatieve geluiden ik hoor over dat zonnepark bij de A7... dan denk ik van nou, dat krijgen we niet voor elkaar. Dus laten we het maar gewoon houden met zonnepanelen op daken en proberen om daar zo ver mogelijk mee te komen.
En hoe kijkt de Partij van de Arbeid er tegenaan?
Ja, dat is ook eigenlijk wat er in ons programma staat. Wij denken dat we nog wel veel kunnen winnen door ook ondernemers zon op daken. Nou, er zijn best heel veel grote daken die nog leeg of deels leeg liggen. En wij denken ook dat zon, dat is ook de geluiden die wij horen van ondernemers, dat de ondernemers ook nog wel hulp, voorbeelden kunnen gebruiken om toch meer aan te gaan om te kiezen voor zon op dak.
Ik las bij jullie onder het kopje klimaat. Een van jullie keuzes, jullie hebben dat heel mooi gerubriceerd met de keuzes van de PvdA, is zo nodig schuwt de gemeente regelgeving niet. Dat klonk heel dreigend. En ik kon ook niet helemaal uit de tekst opmaken waar dit er nou precies over ging. Los van dat het wel iets met klimaat had te maken, maar schuwt regelgeving niet. Wat bedoelen jullie daarmee?
Nou, ik weet even zo uit mijn hoofd niet op welke pagina. Dit ging over het hoofdstuk klimaat.
Ja. En toen dacht ik, het leek een random zinnetje van schuwt regelgeving.
Ja, dat past een beetje wat Ietsen net zei. Van soms moet je gewoon heel stout zijn.
Zeker.
Ja.
Want ik denk dat wij een voorbeeld hebben gehad van een dorpscoöperatie die met een windmolen in, maar ik weet niet precies meer waar dat was, in het Zuidelijk Westenkwartier.
Ja, klopt.
Een windmolen van 15 meter en dat ze wouden eigenlijk een windmolen van 20 meter of zo. Zoiets. En het ging maar over zo'n klein stukje en dan mag dat dan niet. En dan denk ik, waarom kunnen we daar dan niet even wat
soepeler
mee omgaan? Dat we die paar meter
maatwerk.
Wij vinden de draagkracht van de omgeving dan ook heel belangrijk. Dat hebben we natuurlijk ook genoemd. We zijn niet voor grote windmolens, voor grote zonnevelden. Mits er een plek is, zoals net ook al even aangegeven werd. Ja, als er een boer is en er is een draagvlak voor een zonnepark op een weiland. Ja, wie zijn wij dan, hè, als de omgeving daar akkoord mee gaat?
Maar het is wel tricky natuurlijk om te zeggen van, wat die 5 meter, wat maakt het nou uit, hè? Dat wel mag. Ik wil een schutting plaatsen van 1,80 meter hoog. Ik heb eentje van 2 meter, die zet ik van 2 meter neer. Mag niet, hij mag maar 1,80 hoog zijn. Dus voor mij zijn er wel afspraken nodig, lijkt mij.
Ja, dan moet je de grond iets ophogen, hè?
Ja,
of uitgraven.
Nou, de tip, ik heb gewoon een wal, bedoel ik.
Maar goed, het is natuurlijk wel een groot probleem. En wat kan de gemeente nu doen voor de inwoners met de hoge kosten? Hè? De energietransitie, het is allemaal hartstikke mooi, nobel. Maar in deze tijd, met alle dure prijzen, inflatie, nou ja, noem alle ellende maar op waar we in zitten. Is het dan handig dat je dit dan ook nog aan de bewoners oplegt? Dat we moeten verduurzamen, doen we allemaal al. Iedereen ook met milieuzakjes. Iedereen is zich daar wel bewust van. Maar hoe moeten we nog meer op een gegeven moment? En wat doet de gemeente zelf dan? Liggen alle gemeenten, alle overheidsinstanties ook vol met zonnepanelen?
Wij denken zeker ook dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven.
Maar had hij niet al het goede voorbeeld moeten geven?
Ja, zeker. En dat moeten we dus ook blijven doen. En uitdragen en zichtbaar maken wat we dan wel doen en hoe we kiezen en waarom. Maar ook ten aanzien van die hoge kosten. Eigenlijk zie je nu juist ook dat er een aantal mensen nog harder lopen voor die panelen op hun dak. Omdat die gasprijs zo hoog is. Dus laten we dan ook voor de mensen die nu in de problemen komen door de hoge gasprijzen. Die mensen vooral ondersteunen. Zodat ze...
Ondersteunen, dus financieel. Maar stel...
Met tips en trucs. Hoe ze die hele aanvraagboel moeten doen.
Maar het is niet altijd mogelijk. Ja, als ik even kijk naar mijn woning. Ik heb net laten bekijken. Mijn dak is niet geschikt. Ik was heel blij met mijn dakkapel. Maar helaas, er kunnen niet voldoende zonnepanelen op voor ons gezin. Ja, dan houdt het dus op. Dus ik wil wel. Maar goed, weet je, dus ik moet naar andere vormen zoeken. Alleen, ik vraag me af in deze tijd, nu het allemaal zo duur is en lastig. De inzet is natuurlijk super. Maar is het handig om dat nu ook nog van mensen te vragen? En ondersteuning is dat vaak voor de laagste. Maar er zit nog een hele grote groep boven die daar ook wel belang bij heeft.
Ja, dat wordt een groot probleem. Want ik bedoel, als de crisis die wij nu in het oosten hebben doorzet en naar de gasvoorziening die loopt spaak, dan vliegt die prijs natuurlijk nog verder omhoog. En als je nu al ziet wat mensen meer moeten gaan betalen, meer dan 86% verhoging van die gasprijs, nou, dat is niet meer op te brengen. En als je dan ook nog eens een keer mensen gaat verplichten om aan die energietransitie mee te werken, dan moet je daar als gemeenschap toch iets, als gemeente toch iets aan gaan doen. En hoe we dat op gaan lossen, ik weet het niet. We hebben al gedacht aan een soort revolverend fonds waarmee je dan mensen financieel kunt helpen om hun problemen op te lossen en inderdaad investeren in zonnepanelen op daken of andere mogelijkheden.
Zorgcoöperaties, zodat mensen ook zon bij een ander van het dak kunnen kopen. Graag. Ja, als het niet op jouw dak kan, dan maar op een ander dak.
Wij hebben ook zo'n oud dak waar niks op kan. Maar we hebben wel ik zeg altijd, we hebben drie van die windmolenwieken. Gehuurd of gekocht of wat dan ook. Dus ik kan het wel op andere manieren inkopen.
Nou, ik denk dat het niet... Het ook, daar hebben ze ook energiecoöperaties en dan liggen die zonnepanelen op de dak van boerderijen en de mensen die kunnen gewoon participeren in die en dat zijn wel
zo'n coöperatie is er in Tolbert ook en ik denk dat dat zijn wel mooie voorbeelden die we nog meer voor het voetlicht moeten brengen.
We hebben ook in Garmert en dat hebben ze hier dan in Zuidhorn op de bij de carport, bij de station.
Zonnewal.
Ja, dat zijn in dingen die we echt moeten uitbreiden.
Maar ik vind het wel een beetje bijzonder dat er constant wordt gezegd, dat hoor ik eigenlijk van, wij moeten als gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Ik noem even die fietsen van net. Maar het verbaast me dan eigenlijk dat heel veel overheidsgebouwen dan nog niet helemaal vol liggen. Ik bedoel, is dat niet ook het goede voorbeeld gegeven voordat je mij zeg maar opdraagt wat ik moet doen? Snap je
niet alleen de overheidsgebouwen, ook zeg maar de dorpshuizen.
Nou ja, goed.
De verduurzaming van dorpshuizen stond ook in het programma. Daar kunnen we echt ook nog veel meer winst mee halen. Dat is nog lang niet klaar.
Ja.
Nou, en zichtbaarheid. Want ik heb me lang niet gerealiseerd dat er op de daken van het gemeentehuis in Zuidhorn wel degelijk zonnepanelen waren. Tot we daar een keer een pokkenherrie hadden omdat het regende. En iemand zei, dat komt van de zonnepanelen. Ja. Nou ja, ik denk, dat is prachtig. Hebben we die? Geen idee. Ja, ik zit niet elke dag op dat dak. Maar weet je, dus die zijn gewoon niet zichtbaar. Dus dat is natuurlijk ook een...
Stukje promotie.
Laat
zien wat je hebt en wat het kan. Ik wil naar de pitch. We gaan 30 seconden per persoon even pitchen. Mag ik bij jou agenda, Sandra?
Ja hoor, dat mag. Fijn wonen in het Westenkwartier. Dat willen we allemaal en dat willen we samen. Samen moeten we fijn willen wonen. Samen gaan we dat doen. Dat is waar wij voor staan en samen zorgen wij ervoor dat zij die hulp nodig hebben, dit krijgen en dat we samen zorgen voor een goede woonomgeving. Fijn wonen in het Westenkwartier, stem sociaal, stem PvdA.
VZ staat voor veiligheid en zorg. Dat betekent dat wij de komende periode aandacht willen besteden aan meer veiligheid op de weg. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor fietsers. Goede fietsroutes van noord naar zuid, van Zuidhorn naar Leek en omgekeerd. Maar ook de rondweg om Leek hebben wij op ons programma staan. En de verbinding tussen de A7 en de Friese Straatweg, Westpoort en Nieuwklap. Dat zijn voor ons belangrijke speerpunten. Daarnaast zorg natuurlijk.
Volgende keer even voor de spiegel oefenen.
Ja, die spiegel die geeft ook geen tijd.
GroenLinks Westerkwartier wil bouwen aan een eerlijke samenleving. Voor nu en voor later. Waarin we zorgen voor elkaar en voor onze leefomgeving. En waarin we alles aan doen om de klimaatcrisis op te lossen. Verduurzaming vraagt wel om een grotere gelijkheid. Iedereen moet aan deze opgave mee kunnen doen. Ook in ons Westerkwartier. Samen met een enthousiast, creatief, kundig en een tikkeltje rebels team zet ik me graag hiervoor in. Vol nieuwe energie, de stem GroenLinks.
Ik ben heel erg benieuwd naar jullie voorspelling. Op hoeveel zetels denken jullie te eindigen? Ik begin maar GroenLinks.
Oh, zeker 5.
Zeker? Nee, maar gewoon
zoals nu.
5?
5, ja.
5, oké. Okay. En we staan nu op?
5.
Dus gewoon?
5.
Dat is niet heel ambitieus.
Nee, maar het is wel realistisch. Dat kunnen wij ook.
Oké. 5 staat genoteerd. PvdA.
We staan op 4 en we gaan voor 5.
Oké, ja, want dat is op zich wel leuk samen natuurlijk. 10. Winning is winning. Ja, dat snap ik. VZ.
Ja, de landelijke tendens volgende gaan wij naar 8.
Oh, dus?
Ja.
Maar daar hebben jullie wel een probleem. Want degene die op nummer 7 staat, die zei in een van de podcasts dat hij op een niet verkiesbare plek stond.
Ja, maar goed. In principe is bij ons iedere plek een verkiesbare plek. En dat hebben we de vorige keer ook gezien met Geert de Jong, die op 18 stond en toch pontificaal in de raad komt.
Wij wensen jullie veel succes. Dank voor jullie aanwezigheid hier en voor het gesprek.
Dank
je. Jullie ook bedankt. Hartstikke leuk.
Succes verder met het monteren. Dat zal wel een heel karwei zijn.
Moet er heel wat uitknippen iets.